I Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Psalm 50 en Matthäus 7. Ook lezen we zondag 4 uit de Heidelbergse Catechismus. De kerkdiensten voor volgende week zondag 2 februari. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. Dan zal er de gezinsdienst gehouden worden in samenwerking met basisschool De Bron. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. De kerkraad wenst u en jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 99. De versen 3 en 8. Looft met hart en stem, looft de kracht van hem die het recht bemint. En ook het 8e vers zingen wij, geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99, de versen 3 en 8. Geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 138, het 3e vers. Dan zingen zij in God verblijd en hem gewijd van 's Heere wegen. Psalm 138, vers 3. We doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de 3e dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige en trouwe Vader in de hemel, nu we vanavond weer bij elkaar zijn gekomen in dit kerkgebouw, op een andere plaats luisteren naar de dienst en zo ook deelnemen. We u lof mogen zingen, het geloof belijden, de schriften openen. We bidden dat u ook deze avond met uw Heilige Geest, met uw kracht, met uw genade in ons midden bent. Dat u ook daarin uw trouw bewijst aan uw gemeente. Heere, dat we u mogen ontmoeten in uw woord. Dat we daarin uw eigen stem horen. Wanneer de schriften opengaan. Wanneer dat wordt verkondigd. Het onderwijs klinkt. Wij bidden van u dat we daarin uzelf mogen kennen. Als een levende God. Rechtvaardig en barmhartig. De God die eeuwig leeft. De God die roept. En dat we zo ook onze harten daaraan toe mogen wijden. Dat ze open gaan. Dat we u daarin kennen en lief hebben. Dat we u leren aanbidden. Heere, wij bidden dat u ons daarin sterkt en leidt. En zelf zo tot ons spreekt. Dat uw woord zijn kracht doet. Dat we worden opgewekt. Wakker geroepen. Dat we worden gesterkt in het geloof. Om u te kennen en te dienen. Zo zijn ook deze avond onze ogen op u. U de Heere in de hemel. En bidden wij, ja smeken wij u om uw genade en uw nabijheid. Want, Heere, dat hebben wij nodig. Om dicht bij u te blijven. Om ook uw wegen te vinden en daarin te gaan. Wilt u zo ons nabij zijn in luisteren en spreken. En geven dat wij door de Heer Jezus Christus u als onze Vader kennen. Dat we zo ook zullen leven van dag tot dag. Ons leven mag weer spiegelen wie u bent. U in uw goddelijke eigenschappen. Dat uw beeld ook in ons leven zichtbaar wordt. Help ons daarin en leid ons. En laat zo ons leven mogen zijn tot verheerlijking van uw grote naam en ook tot de getuigenis van u in deze wereld. Reinig ons van de zonden in ons hart, Heere. Het kan er allemaal niet omgaan aan verkeerde gedachten over u, over uw koninkrijk, over elkaar. Wij bidden van u dat u al het verkeerde ons niet toerekent en genadig van ons wegneemt. Ook in woorden die gesproken zijn, ook in onze levenswandel, zie ons toch aan in Christus. Hij die uw wet volkomen heeft volbracht. En wilt u ons dan aanzien in dat hoofd van de gemeente, die tweede Adam. We bidden van u dat u uw kerk over heel de wereld gedenkt en zegent en sterkt, vervuld met uw Heilige Geest. En Heere, zoals u uw kerk hebt de eeuwen door, het volk Israël als uw volk, maar ook uw Heilige Geest hebt uitgestort nadat Christus is opgevaren naar de hemel en uw volk zich zo uitbreidt door de wereld heen. Wij bidden dat u daar krachtig mee doorgaat, mensen tot bekering brengt en dat we ook worden samengevoegd in dat ene geloof, in die ene hoop, in die vurige liefde voor u en voor elkaar. Om toebereid te worden en Heere, u te aanbidden. We bidden u voor christenen die veel lijden vanwege het geloof, en die ze angsten moeten doorstaan, in hun vrijheden beperkt zijn, verliezen lijden. Wilt u hen sterken en troosten, hen ook helpen in hun noden, zodat er voor hen ook vrijheid mag zijn om u te belijden. En zij door alles heen toch mogen merken dat u de God bent die leeft, die regeert, die hun gebed hoort en die ook hun getuigenis zegent. We leggen deze dingen voor u neer en pleiten daarbij op het werk van Christus, op uw vaste beloften. En zo mogen wij verwachting hebben, ook voor deze avond, op uw zegen, om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in de eerste plaats in het Oude Testament uit het boek van de Psalmen, hoofdstuk 50, vers 16 tot en met 23. En vervolgens in het Nieuwe Testament uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 7. Vers 13 tot en met 23. Psalm 50 lezen we eerst vanaf vers 16. Psalm 50 vanaf vers 16. Maar tot de goddeloze zegt God: hoe durft u over mijn verordeningen te vertellen en mijn verbond in uw mond te nemen? Want u haat de vermaning en werpt mijn woorden achter u weg. Ziet u een dief, dan loopt u met hem mee, en uw deel is met overspelers. Uw mond gebruikt u voor het kwaad. Uw tong smeet bedrog aan bedrog. U zit daar en spreekt kwaad tegen uw broeder. U werpt een smet op de zoon van uw moeder. Zulke dingen doet u en ik zwijg. U denkt dat ik net zo ben als u. Ik zal u straffen en uw zonden voor uw ogen uitstallen. Begrijp dit toch, u die God vergeet. Anders verscheur ik en er is niemand die redt. Wie dank offert, zal mij eren. Wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Vervolgens lezen we Matteüs 7. Matteüs 7 vanaf vers 13. Daar zegt Jezus: ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. En hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Tot zover de lezing uit het woord van God. Aan de orde voor behandeling van deze avond is zondag 4 uit de Heidelbergse Catechismus. We lezen nu de vragen en de antwoorden die staan in zondag 4. Doet God dan de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Volstrekt niet. Hij is hevig vertorend, zowel over de zonden die ons aangeboren zijn als die wij bedrijven. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen. Zoals hij gesproken heeft: vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is God dan niet ook barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft wordt. Tot zover uit de catechismus. En in de preek zullen deze drie vragen ook één voor één aan de orde komen. Dus min of meer ook in de volgorde zoals ze hier in zondag 4 staan. We zullen eerst nog gaan zingen van Psalm 90, de versen 4 en 7. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten die worden gehouden. En we zingen Psalm 90, vers 4 en vers 7. Gemeente, heb je wel eens geprobeerd om een schaap in een hoek te drijven? Dat is echt een heel lastige klus. Sommigen hier zullen daar meer ervaring mee hebben, wellicht dan ik. Maar ik weet wel dat dat heel veel moeite kan kosten. Als je ergens een groepje schapen hebt in een weiland, en die wil je bijvoorbeeld in een veekar drijven, dan moet je dat tactisch aanpakken. Want als ik hier een schaap heb, en dat moet daarheen, en ik denk, nou, dat jaag ik zo even die kant op, vergeet het maar. Dat schaap dat loopt naar links of naar rechts, dat rent overal naartoe. Het zoekt de ruimte. En dat laat zich heus niet zomaar in een hoek drijven. Je hebt eigenlijk een aantal mensen nodig om zo'n groep schapen heen. Zodat ze van alle kanten worden tegengehouden en nog maar één kant op kunnen. En dan nog willen die eigenwijze beesten er tussenuit glippen. En hoe dichter je dan zo met elkaar die schapen naar die kar drijft, hoe driftiger ze proberen de dans te ontspringen. En vlakbij zo'n veekar worden vaak ook hekken gebruikt. Als een soort fuik. Om hen toch maar naar dat ene punt toe te krijgen. Nou, de Heidelbergse Catechismus, die wil ons ook op één bepaald punt krijgen. Ja, de Heere, hij wil met zijn woord ons op één punt krijgen. Op het ene kruispunt. Aan de voeten van Christus. En wanneer wij nu horen over het recht van God, en we horen over zijn oordeel, en we horen over de eeuwige straf, dan is dat doel. Hij wil ons als het ware opjagen, voordrijven naar Christus toe. Want daar gaat het om. Dat we al het andere zullen loslaten, dat we geen houvast meer hebben in iets buiten Christus, dat we nergens meer heen vluchten om zo als een arme, verloren zondaar neer te knielen bij het kruis. En ons gewonnen geven. Onze schuld zullen neerleggen voor hem. In het gebed, wees mij genadig, Heer. Op dat punt wil de Heer ons hebben. Want daar is het goed. Daar vind je genade. Daar ontdek je de zondaarsliefde van Christus. Daar ervaar je dat God de goddelozen rechtvaardigt. Dat hij je aanneemt. Dat hij vijanden met zichzelf verzoent. Daar op dat punt, op de knieën bij het kruis van Christus, dan krijg je vrede. En zo zullen we deze zondagen uit de catechismus moeten lezen. Zoals die groep schapen naar die veekar wordt gedreven, zo worden wij als het ware naar de middelaar toe gedreven. En dat is moeilijker dan je zou denken. Want wij zijn van onszelf net als die schapen. We hebben allerlei uitvluchten. We maken sprongen om buiten schot te blijven. Net alsof we alle kanten op willen, behalve naar dat kruis toe. De mens zoekt allerlei uitvluchten. Uitvluchten om te ontkomen aan de straf. De eeuwige straf. Maar dan wel uitvluchten buiten de Heer Jezus Christus om. En over die uitvluchten gaat het vanavond. Die vragen van zondag 4 zijn als het ware van die uitvluchten die steeds weer opkomen in het menselijk hart. Om zonder verontmoediging bij het kruis eraan te ontkomen. Herkenbare uitvluchten. En daarmee proberen we ons op de been te houden. tegenover het oordeel van God. Want dat is het knelpunt, gemeente. De toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus, dat houdt namelijk wel in dat je schuld erkent. Dat je schuld beleidt. En dat je zegt, ik heb het verdiend om verloren te gaan, voor eeuwig. Nou, dat doen wij niet graag, om dat te erkennen. En daarom zijn we als mensen geneigd een uitvlucht te zoeken. Nou, en die uitvluchten die worden in zondag 4 ontkracht. Net zolang totdat je geen been meer op te staan en nergens meer kan heen gaan. Maar vergeet het niet. Het is om ons uit te drijven naar Christus, waar we de vrede vinden. Een eerste uitvlucht lezen we in vraag 9. Is het wel eerlijk? Wat God vraagt is een heilige wet. Hij eist van ons een volmaakte liefde. Dat hebben we gehoord een van de vorige keren in zondag 2. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand. En u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat eist de wet van God. Liefde vanuit je hart in al je doen en laten. We hebben ook geleerd in de catechismus dat we dat niet kunnen. Niet meer kunnen sinds de zondeval van Adam. We zijn zo besmet door die zonde van onze voorouders dat we onbekwaam zijn tot enig geestelijk goed. En nu is het dus zo dat God in zijn wet iets van ons eist, van de mens, wat hij niet meer kan doen. Die volmaakte, volkomen liefde. Is dat wel eerlijk? Tot de mens, doet God de mens dan geen onrecht? Daarin klinkt dus eigenlijk de suggestie, moet God zijn eis niet een beetje aanpassen? Aanpassen aan de omstandigheden van ons, na de zondeval. We kunnen toch die wet niet meer volkomen naleven en moet de Heer dan niet tevreden zijn met wat minder? Dat hij bijvoorbeeld tevreden is als we er wel goed ons best voor doen. Of dat de Heer tevreden is dat wij doen wat we kunnen doen. Ja, dat kan ons wel wat lijken. Als de eis niet zo hoog ligt. Want ja, dan zouden we het nog wel aardig goed kunnen doen, denken we. Dan kun je iets presteren voor God. Iets presteren waar hij tevreden mee zal zijn. En dat is toch mooi. Dan hoef je niet bang te zijn voor zijn oordeel. Want je hebt toch goed je best gedaan. En als dat nou eens genoeg kan zijn. Nee, luidt het antwoord beslist, zo is het niet. God hoeft zijn eis niet aan te passen aan onze mogelijkheden. Hij is niet onrechtvaardig als hij nog steeds die volkomen liefde vraagt. Hij houdt eraan vast en dat is terecht. Waarom dan? Nou, zegt antwoord 9. God heeft de mens zo geschapen dat hij die wet kon houden. De Heer heeft ons geschapen met die bedoeling, maar ook met die mogelijkheid, met die gaven. We waren zoals wij moesten zijn. We deden zoals we moesten doen in het paradijs. Zo heeft de Heer God ons geschapen, goed, naar zijn eigen beeld. Dat die mens als vanzelf leefde tot eer van God. En dat we dat nu niet meer kunnen, is niet de schuld van God. Dat is onze schuld. Verantwoordelijkheid van de mens. De mens heeft zichzelf van deze gaven beroofd van de mogelijkheden waarmee wij die wet van God konden volbrengen. We hebben onszelf moedwillig daarvan beroofd. Ongehoorzaamheid. En moet dan de Heere God zijn eis nu maar aanpassen? Stel je voor, je werkt ergens als een houtbewerker. En je moet in houten balken bepaalde vormen snijden. Eerst doe je dat nog heel veel met de hand. Maar later krijg je daar een machine voor. Een mooie, dure machine. En dan kun je veel sneller werken. Veel nauwkeuriger. En dan verwacht je baas dat natuurlijk ook. Dat je per dag meer produceert en dat je een betere kwaliteit levert. Maar stel je nou voor dat je zelf die machine kapot maakt. Opzettelijk. Raar natuurlijk. Dat is heel vreemd. Net als de zonde, dat is eigenlijk ook heel vreemd. Wie doet dat nou? God ongehoorzaam worden. Maar goed, moedwillig heb je die machine onherstelbaar vernield. Wat denkt u? Zal die baas dan zijn eisen weer aanpassen dat je naar je oude resultaten terug mag? Natuurlijk niet. Dat je het nu niet kunt halen, dat is je eigen schuld. Daar is die baas niet verantwoordelijk voor. Nou, God die heeft ons zo geschapen dat we zijn wet konden houden. De mens heeft het zichzelf onmogelijk gemaakt. En hoeft de Heere God zijn eis niet bij te stellen. Hij blijft erbij. Hij heeft recht op onze volkomen liefde. Hij weet ook dat het dan goed zal zijn. Dat dan de schepping in orde is. En de mens gelukkig. Soms wordt er wel gezegd. De Heere God die vraagt niet meer van je dan wat je kunt. Op een bepaalde manier is dat inderdaad waar. Namelijk als het gaat om de mogelijkheden van ons mens zijn. Wat onmogelijk voor je is, als schepsel van God, dat eist hij niet. We kunnen bijvoorbeeld niet op twee plekken tegelijk zijn. Dat kan God niet van je vragen. We kunnen onze krachten maar één keer gebruiken. Onze tijd maar één keer gebruiken. Als je het daarover hebt, kun je zeggen, God eist niet meer van ons dan wij kunnen. En daarvoor moeten we soms ook nee zeggen. Moet u nee zeggen als u hulp wordt gevraagd. Dat je niet meer kunt. In die zin vraagt God niet meer. Ook niet meer dan je lichamelijk aan kunt. Of dan dat je psychisch aan kunt. En de ene mens kan wat dat betreft misschien meer dan de ander. Maar die uitspraak, die mogen we niet misbruiken. Stel je toch voor dat een kind zegt, ja, ik kan het niet laten om een broertje te treiteren. Ik kan dat niet laten. Nou, dat klopt niet. Dat voel je wel aan. Dat is toch geen excuus. Of een alcoholist. Ja, ik kan niet van die fles afblijven. Het lukt me niet. Dat is geen excuus. En zo is het ook wie denkt, maar ik kan die wet niet volledig houden. Maar dat pleit ons niet vrij. Voor het overtreden van de wet van God bestaat geen geldig excuus. Dus de Heer heeft volkomen gelijk dat hij daaraan vasthoudt. Hij heeft er het volste recht op dat zijn wil wordt gedaan en dat de mens zijn beeld vertoont. Hij doet de mens geen onrecht als hij dat eist. Wij doen hem onrecht als we proberen dat te ontvluchten. Op die manier is in antwoord 9 zo'n eerste uitvlucht ontkracht. We vroegen ons hier af. Is het niet onrechtvaardig als God van ons eist wat wij niet meer kunnen volbrengen? Maar dat is niet gelukt om er daarmee aan te ontkomen. Die eis van de wet van God blijft staan. De mens moet eraan voldoen. Er is nog wel een tweede uitvlucht in vraag 10. Als je denkt, nou ja, als God het dan eist. Maar moet het nou ook per se worden gestraft? Wil de Heere zijn hand niet over zijn hart strijken en zeggen, nou vooruit maar, we praten er niet meer over. Misschien kan hij toch ook wel wat gedogen. Natuurlijk. We zijn zondaren, laten we dat maar toegeven. We houden ons niet volkomen nauwkeurig aan de geboden van God. Maar zal hij daadwerkelijk dat allemaal straffen? Alle ongehoorzaamheid van de mens vergelden? Wil hij dat echt ontstraffen met een eeuwige straf? Waarom vragen we dat? Geloven we dat niet? Nou, nee, zeggen veel mensen. Dat kan ik niet geloven. Ik kan niet geloven dat God mensen echt straft. En laten we eerlijk zijn. Dat is ook een moeilijke gedachte. Dat de Heere God elke zondaar zou straffen. En we zeggen misschien ja, een wrede dictator of iemand die echt heel veel vreselijks heeft gedaan in onze ogen goed. Maar als hij ons als gewone mensen zal straffen, of zelfs met een eeuwige pijniging. En zegt nou, dat kan ik niet geloven. Van de goede God heb ik een totaal andere voorstelling. Dat past niet in mijn beeld van wie God is. En daar zit natuurlijk het punt. Hoe denken wij over God? Hebben we van hem ons eigen idee gevormd? Of luisteren we eerbiedig naar zijn woord? Bij die eerste uitvlucht moest God zijn eis aanpassen. Alsof hij niet meer van ons mocht verwachten. Niet meer zoveel als voor de zondeval. Maar nu bij de tweede gaan wij God zelf aanpassen. Onze voorstelling van God aan onze eigen wensen aangepast. Ook theologen hebben daar allerlei leringen voor bedacht. Bijvoorbeeld de leer van het vage vuur. Dat vage vuur duurt tenminste niet eeuwig. Dan komt het na een zekere tijd, nadat je een loutering bent doorgegaan, toch nog goed. Dwaalleer van de alverzoening. Jezus is voor iedereen gestorven, zegt men, en daarom worden uiteindelijk alle mensen zalig. Of de gedachte, de leer, dat God straft met een soort vernietiging. Dan is het ook direct voorbij. Dan is de dood een definitief einde. Maar ja, met wat wij zelf daarover bedenken, schieten we toch niets op. Je kunt je eigen gemoed daarmee misschien rustig houden. Maar wat gebeurt er nu werkelijk? Ook in Psalm 50 denken de goddelozen waar het daarover gaat, dat het toch wel mee zou vallen. En ze gaan dan ook door met hun ongerechtigheid. Ze slaan de waarschuwing in de wind. Ze denken dat God er niet op let. Ze denken dat hij zwijgt. Hij praat er niet over. En omdat de Heere niet direct straft, maar zo geduldig is, denkt die mens, het zal wel nooit komen. Maar zegt God in Psalm 50, vergis u niet, ik zal komen, ik zal niet langer zwijgen. God is rechter, hij zal oordelen en de overtredingen straffen. Als wij willen weten wie God is en wat God doet, dan moeten wij luisteren naar de schrift. En antwoord 10 vat dat spreken van de schrift kort samen. God vertoornt zich verschrikkelijk over alle zonden. En hij wil die zonden ook rechtvaardig straffen. In de tijd, ook straks in de eeuwigheid. Ja, gemeente, zouden we niet huiveren bij zulke woorden? We moeten er eerlijk over zijn. We moeten het woord naspreken. En wie zou eigenlijk niet huiveren? Wanneer wij lezen, wanneer we horen over die pijniging. Over de hel. Over het tandige knars. Wie zou niet huiveren? Maar wil God de zonde echt niet ongestraft laten? Zou het niet veel minder erg kunnen? Geen vreemde gedachte. Mag ik u herinneren aan het kruis van Christus? Want in dat kruis, daar zien we wat het rechtvaardig oordeel over de zonde inhoudt. God heeft daar zijn zoon voor gegeven, zijn enige geboren zoon. En hij heeft hem innig lief. Hij heeft in hem al zijn vreugde. En die lieve zoon van God, die moest dat zware lijden doorstaan. Hij moest de verachting doorstaan, de verwerping. De zoon van God heeft de bespotting doorstaan, de marteling. De hevige pijnen aan het kruis, de dorst, de duisternis, de Godverlatenheid. Hij is afgedaald in de hel. Ziet u hem? Jezus aan het kruis. Nou, zo vertorend is hij nu over u en mijn zonde. Zo zwaar is dat rechtvaardig oordeel. Als het anders had gekund, had God het wel anders gedaan. Maar God wil de zonde niet ongestraft laten. Dat zou in strijd zijn met zijn rechtvaardigheid, met zijn godheid, zijn majesteit, zijn heiligheid. Dus dat er gestraft wordt, daar ontkomen we niet aan. God wil dat niet. Dat het ongestraft blijft. Dus op die manier, met zo'n uitvlucht, komen we er niet onderuit. Ja, maar God is toch ook barmhartig. Dat is die derde poging om het te ontvluchten. Vraag 11 uit zondag 4. En merkt u hoe dat hier klinkt? Je voelt je als het ware in het nauw gedreven, net als die schapen. Je probeert te ontsnappen. Is God dan ook niet barmhartig? Ja, die uitvlucht die kennen we wel. En zo proberen we het vaak. Maar denkt u verbaasd, of u denkt verschrikt, wat is er daar dan mis mee? Daar moeten wij het toch van hebben. We moeten het hebben van Gods barmhartigheid. Dat is toch inderdaad onze enige hoop. Waarom noem ik dat nu een uitvlucht? Nou, het antwoord dat bevestigt het eerst wel. Ja, het is waar. God is barmhartig. En er komt meteen een maar achteraan. Ja, maar. Doe hij ook nogal eens een keer. Ja, maar. En doe het liever andersom. God is rechtvaardig. Ja, maar hij is barmhartig. Nee, zegt zondag 4, dat gaat nu te snel. Nu misbruik je Gods barmhartigheid als een uitvlucht. Wanneer wij het hebben over de eis van God en over zijn straf, daar waren we nog niet mee klaar. Het moet overeind blijven. Je kunt met Gods barmhartigheid niet zomaar heen stappen over zijn rechtvaardigheid. Als wij er met het recht van God niet uitkomen, mogen we dat niet wegmoffelen onder zijn barmhartigheid. Alsof je dat tegen elkaar kunt wegstrepen, alsof je met het een om het andere heen kunt gaan. Nee, die catechismus roept ons terug naar het recht van God. Daarmee zijn we nog niet klaar, dat moet in orde komen. En wie God vreest, hem lief heeft en eerbiedigt, die wil toch ook niet om zijn recht heen. Dan wil je toch uit de aard van de liefde tot God dat hem recht wordt gedaan. Dat de Heer krijgt waar hij recht op heeft. Dat zijn naam niet onteerd wordt. Wie de Heer hoog heeft staan in zijn leven, die krijgt ook een zeker rechtvaardigheidsgevoel. Dan kun je er toch slecht tegen dat God in de hoek wordt geduwd. Dat zijn eer wordt vertrapt. Ook in u en mijn leven moet God aan zijn recht komen. Vergeet niet wie hij is, tegen wie de zonde is begaan. Niet tegen de eerste, de beste, maar God, de hoogste majesteit. En daarom, omdat hij God is, oneindig verheven, daarom is die hoogste straf vereist. Ja, na al die antwoorden. Welke kant kunnen we nog op? Onze uitvluchten worden ontkracht. Het woord drijft ons in de hoek, zodat wij moeten belijden. Ja, Heer. Ja, ik heb gezondigd. Ja, uw vonnis is rechtvaardig. U hebt gelijk. Ik heb straf verdiend. De allerzwaarste. Maar hoe moet dat nu? Is er ontkoming? En de catechismus is in zondag 4 nog niet zo ver. Zoals ik aan het begin heb duidelijk gemaakt, wordt er wel naartoe gewerkt. En ik kan het niet nalaten om u ook vanavond die weg te wijzen. De weg, dat is de Heere Jezus Christus. Want wij worden naar hem toegedreven. Hij is het die het recht van God herstelt. Hij is die mens die volkomen voldoet aan de eis van de wet van God. Hij is die mens op wie die verschrikkelijke toren uit is gewoed. En die de straf op de zonde wilde dragen. Bent u het ermee eens dat God staat op zijn recht? Is het je verlangen dat God recht wordt gedaan? Nou, dan moet u zijn bij het kruis van Golgotha. Om daar te zien hoe ernstig mijn ongehoorzaamheid is. En om dan daar bij dat kruis op onze knieën te vallen en te belijden, Heere, die zware straf van u, die had ik verdiend. Kijk er nog eens goed naar het kruis op Golgotha. Er hangt een ander. U hangt er niet. Jij hangt er niet. Ik hang er niet. Er hangt een ander. Een ander voor u in de plaats. En zo vinden wij de barmhartigheid. Daar vinden wij die goddelijke barmhartigheid. Niet met een wijde boog om de rechtvaardigheid van God heen. Maar bij hem die de rechtvaardig is. Hij heeft het recht van God hersteld. Hij is het die alles echt in orde maakt. Die de wet heeft volbracht. De straf heeft gedragen. Het is genade. Langs de weg van het recht. Ja, wanneer we alle kanten blijven opspringen, dan zijn we dwaze mensen. Zoals die schapen die ik noemde. Dan hebben we allerlei uitvluchten, omdat we niet in het nauw willen komen. Waarom? Schrikken we terug voor de nauwe poort. Die nauwe poort waar we zo moeten bukken. Waar we ons andere houvast moeten loslaten. Maar die goede herder, die drijft zijn schapen daar toch naartoe. Want het is de enige ingang naar het koninkrijk der hemelen. En op de leerschool van Christus worden de uitvluchten ontkracht. Omdat je moet naar dat ene punt, het kruispunt. Daar is de hoop. Daar is ontkomen. Op die manier waarschuwt Jezus voor eeuwige straf. Jezus die zelf ook is neergedaald ter helle. Hij waarschuwt er ernstig voor. Hij zegt, breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die die weg volgen. En de weg is smal die naar het leven gaat. En er zijn er weinig die hem vinden. Waarom zegt de meester dat? Wil hij ons tot wanhoop drijven? Hoe zegt hij dat? Is dat hard dat hij dat zegt? Zegt hij het onverschillig? Nee, luister maar goed naar zijn woorden. Jezus zegt niet, zie maar, welke weg je kiest, zijn er twee. Je kunt de smalle nemen, of je kunt de brede nemen, wat wil je nou zelf? Maakt mij niet uit. Nee, zo zegt hij dat niet. Hij dringt aan, ga binnen. Ga binnen door de nauwe poort. Alsjeblieft, doe het toch. Neem die weg, want ik wil niet dat je verloren gaat. Probeer niet alle kanten op te springen. Wees niet eigenwijs om te denken dat het wel anders kan. Ga binnen door de nauwe poort, zegt Jezus. Buig je hoofd maar. Buig je knieën. Kom zo aan de voet van het kruis, want daar is het leven. Daar is de vrede, daar is de zekerheid. Je vindt er de God van de barmhartigheid. Op de leerschool van Christus worden wij in het nauw gedreven. Let dan toch steeds op de leermeester, Christus. Zie hoe hij spreekt, wie hij is. Je ziet als het ware in zijn ogen zijn diepe bewogenheid. Je ziet zijn liefde, zijn pure liefde, zijn verlangen om je te winnen, om je zo ver te krijgen dat je vlucht naar hem toe. Hij is de goede herder. Hij ziet er naar uit om schapen, verloren schapen, in zijn armen op te nemen. En dat is de troost, om in zijn handen te liggen. Dat is de troost, om hem te volgen en voor zijn rekening te staan. Dat is de enige troost, in leven en in sterven. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 32, de versen 2 en 3. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen. En het derde vers: bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Psalm 32, vers 2 en 3. we samen de Heere danken en bidden. Grote God, u die zo volkomen bent, barmhartig en rechtvaardig, wijs en almachtig, die ons verstand ook zo ver te boven gaat, prijs in uw grote naam voor de wonderlijke geschiedenis van uw heil. Toen de mens zo dwaas was om te zondigen, hebt u hem opgezocht. En dat tekent u. Ze mogen telkens weer merken, lezen in de Bijbel, maar ook in het leven, dat u mensen opzoekt, roept, drijft, lokt, opdat wij tot de verlossing komen. En u zullen eer. We danken u voor het evangelie van het kruis, zodat uw recht wordt gedaan, zodat u alles wel maakt, zodat er een nieuwe schepping mag zijn. En wij danken u ook voor de verkondiging van het evangelie, om ons daartoe te roepen en te leiden. En Heere, behoed ons ervoor, dat we onszelf op de been willen houden, trots tegenover u. Maar leer ons om eerlijk onze zonden te belijden en te bouwen op uw genade en daarin onze vreugde en onze hoop en verwachting te vinden. Heere, mogen wij zo leven met de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus. We bidden van u dat u helder zicht geeft in het evangelie. Dat u geeft dat we dat als kerk ook mogen uitdragen, ook in deze tijd. En dat mensen zo ook gaan zoeken, dat de Heer Jezus hem zullen vinden en leren liefhebben. Wees met ons in deze week. Schenk uw hulp in alles wat er zo in ons leven aan de orde is, van verantwoordelijkheid en werk, in allerlei contacten en netwerken van gezin en familie en van de samenleving. Maak ons tot een licht in de wereld, door uw genade en door uw Heilige Geest. Geef wijsheid, ook als er moeilijke dingen zijn, hoe we daarmee om zullen gaan, als we dingen moeten verdragen, als we hier keuzes hebben die we zo lastig vinden. Geef ook daarin wijsheid en moed. En wilt u zelf ons ook bewaren bij de weg van uw woord. Wees met mensen die gevangen zitten in een verslaving. Wilt u hen helpen, Heer, om eruit te komen. En geef dat er ook de goede hulp voor is. Wanneer er een verslaving aan de orde is in het leven van iemand, op het gebied van alcohol of van gokken, anderszins, geef dat de vrijheid mag gevonden worden bij u. En Heer, wees ook met degene die daarin een omgeving mee te maken hebben. Al is het voor anderen ook vaak verborgen en in stilte. U bidden voor diegene die in hun leven zijn geraakt en verwond door misbruik. Seksueel misbruik, machtsmisbruik, die vernederd zijn, die daardoor emotioneel zoveel schade hebben opgelopen. Heere, wilt u hen gedenken met uw barmhartigheid, naar hen omzien, geven dat er ook de nodige hulp is en veiligheid. Wij bidden van u dat u ons ook als gemeente daarin onderwijst en leert, zodat we ook goed zullen omgaan met de noden die er in het leven van mensen kunnen zijn. Zo leggen we deze dingen voor u neer. En we bidden om uw goedheid. We bevelen elkaar aan u aan, dat u onze herder bent. Dat wij die zullen volgen en daar veiligheid vinden. voor de tijd hier op aarde die wij leven en voor de eeuwigheid. Hoor ons zo in genade om Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, vers 4. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.